VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT met het komende uur. Een speciale Bijbel voor slaven uit het begin van de 19e eeuw. Wie is George Soros? En een nieuwe kijk op de Belgische koloniale geschiedenis. De column is vandaag van Nelleke Noordervliet. Maar we gaan nu eerst de ruimte in.
Santiago di Saluti.
Hello from the children of planet Earth.
Hola y saludos a todos.
Hartelijke groeten aan iedereen.
Bonjour tout le monde.
Herzliche Grüße aan alle.
Здравствуйте, приветствую вас.
Ja, Johnny B. Goode van Chuck Berry. En daardoorheen verschillende groeten in verschillende talen. Het is een kleine selectie van de gouden plaat die in de ruimte rondzweeft om contact te leggen met buitenaards leven. De plaat bevindt zich in de Voyager 2, die na maar liefst 41 jaar ons zonnestelsel heeft verlaten. Wat doet deze antieke ruimtesonde nog? En wat heeft het ons geleerd? Journalist en sterrenkundige Govert Schilling gaat ons daar meer over vertellen. Govert, goedemorgen.
Ja, Govert, welkom. Maar eerst even voor we het daarover hebben. Jij was gisteren de meest bekende Nederlander met de beste resultaten in het Groot Dicté der Nederlandse Talen. Want van de bekende Nederlanders was jij nummer 1.
Ja, dat was me wat.
En dat was gisteren in de Taalstraat. Nu ben jij nummer 1 geworden van de beroemde Nederlanders. Maar hoeveel fouten had de nummer 1?
De echte nummer 1.
Nee, jij.
Oh, ik heb 4 fouten.
4?
Oh, goed, ja.
En wat was je de fout waar je zelf van denkt? Nou, dat vond ik eigenlijk wel
altijd
erg.
Wel of niet aan elkaar schrijven. Dat is bij mij een probleem. Dus ik had ervan uit, had ik als 1 woord en het moesten er 2 zijn. En ik had wel eens, had ik los en het moest aan elkaar.
Dan. Maar is het dan dat je dan naar huis loopt en denkt, deze beta-man heeft toch eventjes laten zien?
Vaak gedacht dat taal altijd iets is voor alfa's. Maar dat ben ik het helemaal niet mee eens. Ik ben mijn leven lang gefascineerd geweest door taal. En ik vind het heel erg leuk. Dus volgens mij zit dat elkaar niet in de weg.
Goed. Zullen we het dan nu over die antieke raket gaan hebben? Want de NASA kondigde deze week dus aan dat de Voyager 2 de heliosfeer heeft verlaten. En nu de interstellaire ruimte heeft betreden.
Ja, met dubbel L.
Ja, met dubbel L. Ja.
Taal.
Maar help ons even. Ik zei net, hij is ons zonnestelsel uitgegaan. Mm-hmm. De heliosfeer, dat is ons zonnestelsel.
Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je definieert. Kijk, wanneer ben je, als je in Nationaal Park de Hoge Veluwe zit, wanneer ben je de Veluwe af? Dat is ook niet een scherpe grens. Dus dat met het zonnestelsel ook. Die Voyager die vliegt door, die voelt nog steeds wel de zwaartekracht van de zon. Mm-hmm. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, dan is hij nog niet echt het zonnestelsel uit. Maar hij is nu wel buiten de invloedssfeer van de zon. En dat heeft met het magnetisch veld te maken en met de geladen deeltjes die door de zon de ruimte in worden geblazen. En die invloedssfeer, dat is die heliosfeer, dat heeft een betrekkelijk scherpe grens. En daar is hij op 5 november doorheen gegaan. En nu zit hij opeens in een heel ander gebied met minder elektrisch geladen deeltjes om zich heen. Veel leger is het er ook. En dat is echt die ruimte tussen de sterren, de interstellaire ruimte. Dus dat is wel een mooie definitie. En je kan het echt zeggen, de Voyager 2 is nu in deep space.
Ja.
Ja. En wat betekent dat? Ik bedoel, is dat erg? En gaat hij een keer ergens te pletter? Wat gebeurt er met zo'n ding?
Nee, het is niet erg. Het is, van meet af aan was het duidelijk. Dat ding is 41 jaar geleden gelanceerd. Op 20 augustus 1977. We waren allemaal nog piepjong. Of misschien nog niet eens geboren. Dat weet ik eigenlijk niet.
Toen hadden we nog geen pc's en dat soort dingen. Dus dat moet hele ouderwetse.
Dat was heel ouderwets.
Er zit nog een cassette recorder aan boord en dat soort dingen. Of?
Nou, het is wel hele oude techniek natuurlijk. Ja. Het is techniek die ontwikkeld is in de loop van de jaren 60. Begin jaren 70. Dus geen computers, geen hypermoderne elektronica, geen digitale camera's. Dat was er allemaal niet. Maar er was al van meet af aan bekend. Die gaat uiteindelijk het zonnestelsel verlaten en deep space in. Dus dat is niet erg. Dat wisten we van tevoren. Hij slaat ook niet de pletter, want het is er bespottelijk leeg. Je komt er gewoon niks tegen. En je kunt nou een beetje uitrekenen welke kant hij op gaat. En dan weet je dat hij over ongeveer 50.000 jaar min of meer in de buurt van een andere ster komt.
Dus het is voor die andere ster 50.000 jaar wachten op Chuck Berry.
En dan nog is het op een hele grote afstand. En dan is maar de vraag of er bij die andere ster iemand woont. En of die iemand de Voyager op gaat pikken. Dus nee, die kans is allemaal heel klein.
Maar hebben we er dan nog wat aan de komende 50.000 jaar?
Nou, uiteindelijk gaat hij natuurlijk geen contact meer met ons onderhouden. Het is al heel bijzonder dat dat nog steeds wel lukt. Je moet je voorstellen, dat ding dat zendt radiosignalen uit van zijn meetgegevens. Die gaan met de lichtsnelheid, dat is 300.000 kilometer in één seconde. Maar die signalen doen er meer dan 16 uur over om ons nu te bereiken. Hij zit op 18 miljard kilometer bij de aarde vandaan. Onwaarschijnlijk ver weg. En dat lukt nu nog net wel, dat ontvangen van die radiosignalen. Maar een keer wordt het te zwak. Een keer houdt zijn energiebron aan boord op. Hij heeft een soort mini-kernreactortje aan boord om energie op te wekken. Dat is ook een keer einde verhaal. Dus nou, binnen de 5 à 10 jaar moeten we echt afscheid nemen. Is die dood, wat ons betreft.
Want dit was dus de Voyager 2. Dus er is ook een Voyager 1 geweest. Hebben we daar ook nog steeds contact mee?
Ja, de Voyager 1 die is ook in 1977 gelanceerd. Die ging ietsje sneller. Die ligt ook wat voor op de Voyager 2. Die heeft het zonnestelsel 6 jaar geleden al verlaten. Die zit al op meer dan 20 miljard kilometer afstand. Daar hebben we ook nog steeds contact mee. Het is echt onwaarschijnlijk dat...
We horen natuurlijk, iedereen kent dit ding van nummer 2 van de muziek. Beethoven, Chuck Berry. Daar gaan we de wereld buiten de wereld mee bekendmaken. Of de zon, weet ik veel wat. Maar wat was nou het echte doel? Want dat kan toch niet het doel geweest zijn? Wat was het doel van deze missie?
Dat is natuurlijk helemaal niet het doel. Je gaat niet zo'n heel duur project opzetten om een grammofoonplaat naar de aliens te sturen als je niet eens weet dat die er bestaan. Nee, het doel van het Voyager-project, het was wel echt heel spectaculair, dat was echt de buitenste planeten in ons zonnestelsel gaan bezoeken. Voor het eerst Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Die kenden we allemaal alleen maar als kleine bolletjes met telescopen vanaf de aarde. En nu vloog daar voor het eerst iets op kleine afstand langs. En ik kan me echt nog herinneren, ik was in 1977 was ik wel al gefascineerd door de sterren. Ik las tijdschriften en zo. Die lancering, dat was natuurlijk niet op de televisie. Het stond niet in de krant. Het was in de Verenigde Staten. Dus een paar maanden later las je dat in een Amerikaans tijdschrift, dat gebeurd was. En ik weet nog dat er toen gezegd werd, ja, die komt in 1979 bij Jupiter langs, 1981 bij Saturnus. En als die Voyager 2 het dan blijft doen, dan vliegt hij ook in 86 langs Uranus en in 1989 langs Neptunus. Nou, dat was voor mij als...
En dat doteerde je allemaal netjes in
het blaadje. Ja, maar ik was 20 toen hij gelanceerd werd. Dus dat was echt verre, verre toekomst. Kon je niks meer voorstellen. Laat staan dat je kon voorstellen dat je daar in 2018 nog contact mee had. Het was heel bizar.
Ja, en dat wij daar dan nu over zouden zitten praten. Zullen we even luisteren naar een van de audio-opnames die Voyager dus gemaakt heeft toen die langs die planeten ging, naar geluid van Saturnus. Ja, je zou het zo kunnen gebruiken bij een science fiction film.
Nou, dat is denk ik ook wel eens een keer gebeurd. Geluid van Saturnus, dat is een beetje vrije interpretatie. Wat hier opgevangen wordt, dat zijn de radiosignalen van die planeet. Hele lage frequentie. Dus dat is helemaal geen geluid. Maar als je dat op aarde ontvangt, kun je dan natuurlijk door een instrument jagen wat het omzet in geluid. En dan krijg je dit soort geruis en gesis. Wel een beetje specie. Heel erg mooi. En dat is natuurlijk bij al die planeten gebeurd. Maar
was er niet ondanks geluid van Mars ook?
Er was ook geluid van Mars. En dat is ook een beetje,
deze week of vorige week?
Dat noemden ze dan het geluid van de wind. Klopt daar ook niet echt. Ze hebben het gebibber van de zonnepanelen omgezet in geluid. Maar
het is eigenlijk alleen maar spectaculair als je het erbij zegt, hè? Want anders kan het ook de stofzuiger zijn die aanvalt.
Dat is waar, maar dat is natuurlijk met heel veel dingen zo. Je moet weten waar je naar kijkt en waar je kennis mee maakt om te realiseren hoe bijzonder het is.
Zullen we nog even bij die muziek stilstaan? Want wie kwam op dat idee om al die populaire muziek mee te sturen? En wie maakte dan de selectie?
Ja, dat is heel kort voor de lancering gebeurd. En dat was de Amerikaanse astronoom Carl Sagan. Een groot voorbeeld voor mij. Hij schreef prachtige populaire wetenschappelijke boeken over het heelal. Hij was planeetonderzoeker, was bij het project betrokken. En hij bedacht, hey, hier gaan voor het eerst ruimtesondes het heelal in. Moeten we niet een beetje flessenpost meegeven? Want wie weet worden ze ooit opgepikt. En het idee, dat kwam pas een jaar voor de lancering. Misschien nog wel korter. En hij is met een bevriende kunstenaar en met een dichteres, waar hij later overigens mee getrouwd is, is hij dit project op gaan zetten. En ze hebben met een heel klein team, er was ook een Amerikaanse wetenschapsjournalist bij betrokken, hebben ze die selectie gemaakt in hele korte tijd. Dus het waren beelden die een beeld gaven van de aarde. Het is een beeldplaat, er staan foto's op. Het waren geluiden, allerlei soorten muziek, maar ook geluiden van dieren.
Ja, want het is nog een, voor de goede orde, een soort grammofoonplaat.
Het is een soort grammofoon. Ja, de term beeldplaat kent niemand meer, maar dat is ook een grammofoonplaat. Maar als je daar de naald in zet, dan kan het signaal ook omgezet worden in plaatjes. Ja. En dat is het eigenlijk. En daar zit dus informatie op over het leven hier op aarde. Maar ja, als we er nu naar kijken, 42 jaar na dato, dan denk je, ja, dat is misschien toch wel een beetje een eenzijdig beeld wat we daar geven. Maar Ik moet ze nageven. Het zijn niet alleen hele mooie plaatjes. Ja. Er is ook een foto van de eerste atoombom. We laten ook ons zien in onze kwetsbaarheid. Er zijn beelden van milieuverontreiniging op. Mm-hmm. Het hele scala van menselijke activiteiten.
Ja, maar ook gewoon hoe een mens eruit ziet. En
natuurlijk.
Informatie over de afmetingen.
Ja, op de buitenkant. Daar is een soort ingegraveerd beeld. Waar ook de plaats van ons zonnestelsel in het melkwegstelsel is aangegeven. Mm-hmm. Maar als je naar die foto's kijkt. Er zit bijvoorbeeld één foto. Dat was dan om Nederland weer te geven. Zie je, je moet op een fiets door een tulpenveld rijden. En ook die groeten, je liet er aan het begin van de uitzending wat van horen, in een heleboel talen. Heel snel hebben ze mensen moeten ronselen die taal konden spreken. Dus die dame die je dat in Nederlands hoorde zeggen, dat was een medewerkster van de Nederlandse ambassade, geloof ik. Dus in hele korte tijd is dit gemaakt. En het spreekt nu het meest tot de verbeelding.
Maar bijvoorbeeld Chinees?
Ja, staat er ook op.
Okay. Ja. En hoe reageerde men destijds op de missie? Want we zijn nu... Kijken we er van afstand naar, maar was iedereen zo enthousiast als jij?
Ja, nee, absoluut. Die Voyagers, dat waren echt de ontdekkingsreizigers van het zonnestelsel. Net zoals, ik bedoel, wij kennen allemaal Columbus, want die heeft een nieuwe wereld op aarde ontdekt. Maar hallo, dat is maar één werelddeeltje op een planeet waar we al zaten. Maar die Voyagers, die hebben 4 compleet nieuwe planeten in kaart gebracht. Dat is echt ongelooflijk. Die blijven altijd in de geschiedenisboekjes genoemd worden. En ik zal je vertellen, dat vind ik toch wel leuk om even bij stil te staan. Toen die gelanceerd werd, dacht ik echt van wauw, spannend. En het gebeurt allemaal in Amerika. Maar ja, toen die eenmaal langs Uranus vloog in 1986... en 3 jaar later langs Neptunus... toen was ik als beginnend wetenschapsjournalistje... zat ik daar met pen en bloknoot in het vluchtleidingscentrum in Californië... dat allemaal van nabij mee te maken. En het was echt spectaculair. Er komen daar de foto's van die nieuwe planeet komen er binnen. Er stonden daar... Amerikaanse wetenschappers in de gangen van dat Jet Propulsion Laboratory. Er hingen allemaal schermen. En die stonden met hun cola en hamburger onaangeroerd en open mond te gapen naar dat beeldscherm. Want er kwam een nieuwe foto van een van de manen van Neptunus, waar we daarvoor nog helemaal niks van wisten.
Maar hoe kwam jij daar terecht op? Uitnodiging? Of werkte je voor een... hoe kwam jij daartussen?
Ja, nou, ik schreef toen wel al voor tijdschriften. En ik denk ook al voor de Volkskrant. Nog maar net, hoor. Maar er zat een Nederlander daar op het vluchtleidingscentrum. Die was toen de baas van de fotoafdeling. Mm-hmm. En die had ik leren kennen. En die zei van, ja, je moet langskomen als dat gebeurt. En toen dacht ik, ja, dan gaan we dat maar een keer proberen. Maar dat was wel heel spectaculair. Ik was de enige Nederlander daar. En allemaal van dichtbij meegemaakt.
Jij stond ook met open mond te kijken. En liet je hamburger ook staan.
Ik zal je vertellen, het was ook... dat klinkt misschien gek, maar het was een hele emotionele ervaring. Vooral bij Neptunus. Je gaat daar met die ruimtesonde naartoe. Neptunus heeft 1 maan, 1 grote maan. Die heet Triton. Die kenden we allemaal van naam. En we wisten waar die stond. En het was een lichtstipje. Tot op de dag vlak voordat die Voyager langs vloog. En die dag daarna kenden we die hele wereld met kraters en bergen en stikstofgeizers. En er waren filmpjes gemaakt van een soort perspectiefisch beeld, alsof je naar het oppervlak afdaalt. En je krijgt opeens voorgeschoteld een compleet nieuwe wereld die je de dag daarvoor nog niet kende.
Ja.
Er is nog steeds contact mee. Maar dat ding heeft de technologie van, even tot slot, heeft de technologie van 1977.
Misschien komt dus het wel allemaal, daardoor, Paul.
Die moet dus allemaal bewaard blijven op een of andere manier. De technologie van de gamma-foto.
Die technologie van die ruimtesonde hoeft niet bewaard te blijven. Maar natuurlijk wel, je moet snappen hoe die radiosignalen in elkaar zitten. En het is heel bijzonder om te weten.
Maar mensen die opgroeien met computers en dat soort dingen, die gewend zijn aan een hele andere technologie, die moeten opeens... Moeten ze ook met oude meuk werken? Of?
Nee, maar hier op aarde hoeven ze gelukkig niet met oude meuk te werken. Maar het is wel heel fascinerend om te zien dat je hier nog de signalen oppikt van een toestel wat gemaakt werd voordat die huidige vluchtleiders geboren werden. Want er zitten gewoon nu allemaal dertigers en twintigers die zitten dat te doen.
Ja, en wat als het goed is nog eeuwig door kan vliegen.
Nou, dat is het allerbijzonderste van die Voyagers. Want ze vallen een keer stil, dat zal gebeuren. Maar ze slijten niet. Er slijt niks in de ruimte. Die dingen die zijn er over 100 miljoen jaar nog steeds. Dan vliegen ze tussen de sterren door. Als de mensheid al is verdwenen, zijn de Voyagers daar nog steeds als onze kosmische flessenpost aanwezig.
Misschien komt ook dan het antwoord van een buitenaards bestaan, dat als wij er niet meer zijn, dat we dan het antwoord krijgen. Het zou een mooie afronding zijn, toch?
Denk je dat de flessenpost uitgevonden wordt?
Eerlijk gezegd lijkt die kans mij extreem klein als je kijkt hoe waanzinnig groot het heelal is. Maar het is een fascinerende gedachte.
Goed, Govert Schilling, bedankt voor je komst.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Puppet master George Soros.
George Soros.
George Soros.
The person holding a sign who gets paid by Soros or somebody. Right, that's what happened.
George Soros, demon, who's brought down countless countries.
financing riots to devalue their currencies.
Dat is ook de vraag die ik opwerp. Wat is eigenlijk de invloed van Soros?
You're probably aware that there are large-bodied predators who are swimming here in our waters. This is the transborder empire of George Soros.
Ja, vorige week was de schatrijke Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros in het nieuws, omdat de door hem gefinancierde Central European University Hongarije moet verlaten. Maar eigenlijk is Soros al maanden in het nieuws. Hij ontving in november een bompakket. Trump beschuldigt hem ervan demonstranten te betalen. En hier in Nederland wil Baudet een onderzoek naar zijn invloed. Reden het over dus om met Hongarije-kenner en historicus Stefan van der Poel te praten over George Soros, de man en de mythe. En Stefan zit in een studio elders. Stefan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, Soros, de man is 88 en al heel lang bezig met zijn 18 miljard dollar uit te geven aan allerlei filantropische projecten. Je zou zeggen, zo'n man moet altijd positief in het nieuws zijn, maar het omgekeerde is het geval. Verbaast jou dat ook?
Nee, eigenlijk niet. Hij is voor velen een ideale tegenstander, zou je kunnen zeggen. Hij staat eigenlijk voor alles waar allerlei hedendaagse autocraten een hekel aan hebben. Dus multiculturele samenleving, Europa, vluchtelingen, hulp. En dat is minder populair aan het worden. En zelf zegt hij ook van, ik heb tegenwoordig meer vijanden dan vrienden. En dat is een hele trieste constatering eigenlijk.
Ja. Kun je even ons kort uitleggen, laten we zeggen, wat de achtergrond van deze man is, waar hij vandaan komt en hoe hij de man is geworden die we nu kennen?
Ja, zijn officiële naam is eigenlijk Györgyi Soros. Dus hij heeft een Hongaarse achtergrond. Hij is geboren in een Hongaars-Joods milieu, gegoed milieu in Boedapest. En wist met zijn vader en broer de oorlog door te komen. En is na de Tweede Wereldoorlog dus naar Londen vertrokken. En van daaruit heeft hij langzaam maar zeker zijn rijkdom vergaard.
Ja, en ik meen te weten dat hij ook gestudeerd heeft bij Karl Popper, de man van de Open Society and Its Enemies, het beroemde boek De Open Samenleving en Haar Vijanden. Ja. En dat schijnt enorme invloed op hem gehad te hebben.
Nou, dat is eigenlijk waar hij zich nog steeds sterk voor maakt. Dus toen hij inderdaad in Londen ging studeren bij die School of Economics, was Karl Popper een van zijn docenten. En die had inderdaad in 1944 dat boek geschreven over de Open Society and Its Enemies. En eigenlijk wilde Soros in het kielzog van Popper die Open Society trachten te realiseren. En om die studie, maar vooral ook zijn wetenschappelijke carrière te financieren, dat was aanvankelijk de gedachte, wilde hij kapitaal verzamelen. En dat liep een beetje uit de hand, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies, want dat vraag je dan af. Een man die filosofie studeert bij Popper, hoe komt hij opeens aan 18 miljard?
Ja, hij was bijzonder handig met beurstransacties. Hij zegt zelf ook, I overperformed. Dus ik heb een beetje te veel mijn best gedaan. Zijn bedoel was dus om iets van $100,000 bij elkaar te krijgen om zo een wetenschappelijke carrière te kunnen starten. Maar hij had zo'n goede neus voor allerlei transacties en wist zoveel geld te vergaren. Hij heeft ook een eigen fonds in het leven geroepen, de Quantum Fund. Dat was in 1969. En ja, dat liep als een trein. Dus dat was een soort hedge fund. En hij kon op zo'n grote schaal op een gegeven moment speculeren dat er enorme winsten, soms ook wel enorme verliezen geleden werden. Maar
Stefan, even één stapje terug. Het is een jonge man, een student in Oxford, geloof ik, toch?
Nee, Londen.
Londen, sorry, in Londen. En die gaat vanuit het niets, vergaat hij allerlei kapitaal?
Ja, nou ja, hij kwam uit een goed milieu. Dus zijn vader was een advocaat en was trouwens ook een esperantist. Maar Hij bleek inderdaad heel goed aan te voelen hoe de markt functioneerde, welke gevaren, welke mogelijkheden er waren. En wist dus met wat vrienden ook een fonds te stichten en te gaan speculeren. En wel op zo'n grote schaal dat hele grote gevolgen soms ook had voor zelfs voor samenlevingen.
Geef eens een voorbeeld.
Nou ja, Het meest beroemde voorbeeld is uit 1992. Toen had hij sterk het idee dat de Britse pond veel te hoog gewaardeerd werd. En zeker ten aanzien van de D-mark die we toen nog hadden. Dus hij gokte erop dat de Britse pond moest devalueren. En heeft toen inderdaad op zo'n grote schaal gespeculeerd dat de Bank of England de Britse pond moest devalueren. En dat had hele grote gevolgen. En toen heeft hij dus ook in ongeveer 2 dagen tijd heeft hij 1,5 miljard verdiend, puur met speculeren op het Britse pond. Een ander, een wat pijnlijker voorbeeld is de Thaise munt. Ik vergeet al, de baht is dat volgens mij.
Ja.
Die moest devalueren, ook vanwege dezelfde speculaties van Trump. Of sorry, van Trump, van Soros, met dat quantum fund. En ja, dat heeft ook een heleboel mensen armoede ingedreven. Dus die mensen die een beetje kapitaal hadden, die hadden opeens eigenlijk niks meer. Ja. Dus je kunt wel degelijk kritiek hebben op de wijze waarop dergelijke hedge funds, hoe die opereren en hoe die gebruik of misbruik maken van dat economische systeem waarin we zitten.
Maar hij is zijn geld toch ook al vrij snel gaan steken in allerlei filantropische projecten onder de noemende Open Society Foundation. En weer terug naar Popper, naar dat ideaal. Wat wilde hij daar dan mee? En wat wil hij daarmee tot op heden?
Ja, dus hij is op een gegeven moment is hij opgehouden. Hè? Dus hij is niet langer meer op grote schaal aan het speculeren. Dat hele fonds dat bestaat ook niet meer. En hij is toen met dat hele idee van Open Society Foundation, wilde hij in de eerste plaats de politiek en de economie in Midden- en Oost-Europa stimuleren. Hij wilde eigenlijk dat die groepen mensen die zich inzetten voor een meer liberale, voor een meer democratische samenleving, dat die gesteund zouden worden. Dus hij begon al eind jaren 80 organisaties in Midden-Europa als Garta 77 of Solidarnos in Polen, begon hij te financieren. Allerlei organisaties ook die zich inzetten voor mensenrechten. En dat ging lange tijd bijzonder goed. En hij heeft dus op een gegeven moment ook die universiteit gesticht, die aanvankelijk in 1991 in Praag was gehuisvest, maar 2 jaar later overgeheveld werd naar Boedapest. En ja, dat is bij verre de beste universiteit die je sowieso in Hongarije, maar in Midden-Europa kunt denken. Dus het is een teken aan de wand dat juist zo'n universiteit, waar eigenlijk de politieke elite moest worden opgeleid voor het huidige Midden- en Oost-Europa, dat zo'n universiteit Hongarije moet verlaten.
Ja, maar die elite is toch ook opgeleid daar voor een grote.
Ja.
Ik geloof dat zelfs Orbán, die hem nu wegjaagt, die is met geld van Soros opgeleid. Hè?
Ja, dus er zijn inmiddels, ik geloof, meer dan 15.000 mensen hebben die universiteit al doorlopen. En 80% daarvan is eigenlijk allemaal door Soros gefinancierd. Dus studenten die wel de talenten hadden, maar niet de middelen, konden allemaal met een beurs daar gaan studeren. En het is buitengewoon ironisch. Niet alleen Orbán, maar ook andere mensen van zijn Fidesz-partij hebben destijds gebruik gemaakt van die gelden. Dus Orbán kon in Oxford gaan studeren met geld van Soros. Ja. En Fidesz, de partij waar Orbán nu de leider van is, ja, dat was aanvankelijk een beetje een links-liberale jongerenpartij, is ook op grote schaal in de jaren 90 gefinancierd door Soros. Dus buitengewoon ironisch.
Ja, dus maar goed, dat voor de hand liggende verkeerde antisemitische argument. Wie en wat gebruikt het allemaal tegen hem? Want het ligt natuurlijk voor de hand. Een Jood speculeert, enzovoort. Waar is dat allemaal ingezet? Is dat ook al in Hongarije uitgebreid ingezet?
Oh, zeker, zeker. En dat speelt al jaren, hoor. Dus wat dat betreft verbaast het me helemaal niet. Dus ik kom veel in Hongarije. En jaren geleden, als je dan maar contacten had met de Central European University, of je kocht boeken die uitgegeven waren door die universiteit, dan kreeg je bij veel Hongaren al een reactie van, dit is een beetje bedenkelijk allemaal met die Soros en die buitenlandse invloeden, en Hongarije wordt zwart gemaakt. Dus dat is al jaren bezig, maar Orbán heeft dat wel naar een nieuw niveau getild, en vooral na 2015, dus met de vluchtelingencrisis, toen ook in Hongarije allerlei vluchtelingen aankwamen en Soros openlijk zei dat hij die mensen wilde helpen. Toen is de echte clash gekomen met Orbán. En toen heeft vanaf dat moment is Orbán eigenlijk Soros ook gaan zien en gebruiken als vijand nummer 1.
Ja, staatsvijand nummer 1. En dat die kritiek is overgewaaid naar het Westen. Hè? Dat we hier bijvoorbeeld een Baudet horen zeggen op, nou weet ik veel waar, doet er niet toe, dat we moeten onderzoeken hoe groot de invloed van Soros is en dat hij een postnationaal idee stimuleert wat volgens Baudet gevaarlijk is. Verbaast jou dat hij ook hierbij in sommige groepen vijand nummer 1 lijkt te worden?
Nee, ik denk niet dat er bij Baudet antisemitische ideeën achter zitten, maar ja, Soros staat voor Europa. Soros wil Europa en het hele idee wat achter de EU zit, dat zou hij verder willen uitbreiden. Dus hij is tegen allerlei nationalistische, populistische ontwikkelingen. En ja, als je dan weet dat allerlei rechtse lieden juist Europa verafschuwen en terug willen naar een nationale identiteit, ja, dan heb je in Soros een makkelijke tegenstander gevonden, die ook nog eens heel machtig is en met zijn financiële kapitaal allerlei politieke stromingen kan financieren en dat ook doet.
Ja, dus hij wordt het icoon van de tegenstanders van de open samenleving. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, juist waar hij zich dus altijd voor in heeft gezet, die open samenleving verspreiden, dat wordt nu tegen hem gebruikt.
Ja, goed. Steven van der Poel, dat is heel duidelijk. Bedankt voor deze heldere uitleg van Soros.
Graag gedaan.
De column van Nelleke Noordervliet.
Floris B. Bakels was de deftige directeur van uitgeverij Argon Elsevier en mijn eerste baas. Het was 1970. Bakels, de man die Verbeelding als wapen had geschreven over zijn ervaringen als nacht- en nebelgevangene in diverse nazi-kampen, presideerde onder andere over een drietal jonge, frivole bureauredactrices. Wij liepen geheel volgens de flower power gewoonte van die tijd blootsvoets door het kantoor en schreven op een schoolbord om beurten een zin in een eeuwigdurend soapfeuilleton waarbij 50 tinten grijs zou verbleken. Zelden zal het verschil tussen twee generaties pregnanter zijn gedemonstreerd dan tussen Bakels en ons. Hij heeft zich er manmoedig doorheen geslagen, met lichte verbijstering en onmiskenbare afkeuring, maar ook met de onuitgesproken gedachte op de lippen dat dit kennelijk de vrijheid was waarvoor hij had gevochten. Had hij een zekere bekendheid? De bekendste Nederlander onder de auteurs die ik te begeleiden kreeg was, behalve Ferry Hogendijk, de iconische Griet Titulaar. De man uit Limburg was maar 2 jaar ouder dan ik en waanzinnig beroemd om zijn uitzendingen van de maanlanding samen met Apollo Henkie Terlinge. Zijn karakteristieke geluid werd door menige huiskomiek succesvol geïmiteerd. De ruimtevaart was nog een avontuur met verstrekkende perspectieven en Titulaar was de grote popularisator en uitlegger van moeilijke dingen. Hij zou dus Elseviers Atlas van de Planeten schrijven. Een rijk geïllustreerd boek over ons zonnestelsel en de plannen om dat te koloniseren en te bereizen. Hij wierp in het boek een blik op de nabije toekomst. De Pioneer 10 zou in 1972 worden gelanceerd om buiten ons zonnestelsel eventueel de diepe ruimte in te gaan. Voor de zekerheid werd een gouden plaquette, dus niet zo'n plaat, meegestuurd, waarop afgebeeld een man en een vrouw, naakt, en een aantal symbolen waarvan men hoopte dat buitenaardse wezens ze niettemin zouden begrijpen. Dat naakt was al op het randje, maar er schijnt ook nog heel wat afgediscussieerd te zijn over de mate van realisme waarmee de vrouwelijke geslachtsdelen konden worden uitgebeeld. Een minuscuul rechtstandig streepje in de Venusheuvel om aan te duiden dat daar een ingang zou kunnen zijn, ging de preutse NASA te ver. Wij redactrices, gewend om elk communicatieprobleem te attackeren, stelden ons voor hoe de buitenaardse wezens naar de gouden plaquette zouden kijken, als ze ogen hadden, en hoe ze die twee wezens zouden interpreteren als ze zelf zoiets als seksenverschil hadden. En we voegden nog maar eens een zinderende zin toe aan ons feuilleton op het schoolbord.
Ja, die zonde die dus de lucht in is gegaan waar we het net over hadden, was eigenlijk een heel braaf ding. Dus vergeleken met wat Nelleke laat horen.
Ja, diezelfde afbeeldingen van die plaketten, die zaten ook op de buitenkant van die grammofoonplaat.
Oh, toch wel.
Maar je hebt helemaal gelijk, Nelleke. Het was een enorme discussie. Eigenlijk vonden ze dat met overheidsgeld mocht er geen pornografie de ruimte ingestuurd worden. Daar kwam het op neer.
Ja, Nelleke,
het is toch gebeurd.
Ja, flessenpost. Goed. In het Bijbelmuseum in Washington is onlangs een tentoonstelling geopend rond een zogenoemde Slave Bible. Een Britse Bijbel uit 1807. Speciaal samengesteld uit Bijbelverhalen die geschikt werden geacht voor de Afrikaanse slaven in de Britse koloniën. De officiële titel van het boek: Parts of the Holy Bible Selected for the Use of the Negro Slaves in the British West Indian Islands. Carmen Vaterbleck, kenner van de koloniale geschiedenis van de Universiteit van Leiden, is de gast om te vertellen wat er nou wel en niet geschikt werd geacht en wat er precies beoogd wordt met deze Bijbels. Carmen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, een Bijbel speciaal voor slaven samengesteld. Kende jij het boek al?
Nee. Ik was er niet van op de hoogte dat ze dus zo'n sterk geredigeerde versie van het Bijbelverhaal hiervoor gebruikten.
Ja, want het is heel sterk verdund, hè?
Ja, nee, er blijft heel weinig van over. Dus vooral het Oude Testament moest eraan geloven. Daar is echt bijna alles uit. En de helft van het Nieuwe Testament is ook verdwenen.
Ja, heel even voor we daarop verder gaan. Slaven die gekerstend werden, bekeerd, was dat eigenlijk wel de bedoeling? Ik dacht dat het altijd problematisch was, slaven tot christen maken.
Ja, dus daar is wel een verschil tussen wat katholieken deden en wat er onder protestanten gebruikelijk was. En je ziet dat in protestantse koloniën vaak de koloniale elite probeert om dat geloof als een soort exclusief geloof voor zichzelf, als bindmiddel binnen die elite te houden. Terwijl het onder katholieke kolonisten meer het idee is dat je door middel van het geloof een bredere gemeenschap creëert, waarin dus ook die tot slaafgemaakte deel van uitmaken.
Ja, en want men begon eigenlijk met dat kerst zo rond 1800, hè?
Ja, er is een permanent.
Daarvoor gebeurde het niet.
Kerken en kerkgenootschappen willen dat wel graag. Dus er zijn altijd pogingen van zendelingen om te beginnen met het kerstenen van slaafgemaakte op plantages. En daar is dan heel veel weerstand tegen vanuit plantage-eigenaren. Dus er is de hele 18e eeuw een beetje een gevecht heen en weer over of het nou wel of niet mag. Maar rond 1800 is het pleit was een beetje beslecht en dan komt er meer openheid om te gaan kerstenen.
Goed, dan gaan die Engelsen dus zo'n speciale Bijbel samenstellen waar 90% van het Oude Testament verdwijnt en 50% van het Nieuwe. Wat zijn de criteria daarbij? Wat kon er dan allemaal niet en waarom niet?
Nou, wat er vooral niet kan, zijn passages die gaan over de gelijkheid van de schepping. Dus dat alle mensen, man en vrouw of welk volk ze ook zijn, dat die gelijk zouden zijn, dat zit er zeker niet in. Maar ook alle verhalen die gaan over opstand bijvoorbeeld, of specifiek slavenopstand. Dus het na Genesis begint Exodus met en toen waren ze ineens in de Sinaï-woestijn. Dus de hele opstand tegen de farao is verdwenen in het verhaal. En Mozes komt pas eraan te pas op het moment dat hij wetten gaat ontvangen en het hele stuk daarvoor bestaat niet.
Ja, want het zou ze op ideeën kunnen brengen.
Dat is er is dus een onderhandeling altijd gaande tussen zendelingen die heel graag nieuwe zieltjes willen en plantage-eigenaren die dat eigenlijk niet willen. Ik ga ervan uit dat die Bijbel het resultaat is van zo'n onderhandeling. Ja. Over wat vertellen we ze wel en wat vertellen we ze niet. En dat die plantage-eigenaren geen zin hadden om vergeleken te worden met de farao.
Ja, en dingen als, want in de Bijbel zijn ook teksten te vinden met, als je dat tenminste wilt, die slavernij rechtvaardigen. Staan die er nou groot gedrukt in? Of hoe zijn ze daarmee omgegaan?
Ja, het viel mij op dat het verhaal van Jozef uit Genesis, dat is een verhaal over een man die door zijn broers in slavernij wordt verkocht.
Onder in die put gegooid wordt en dan et cetera.
Maar toch wel weer opklimt. Zich door zich eigenlijk te schikken naar de heerser een carrière maakt. Dat verhaal er wel helemaal in zijn geheel in zit. Maar wat ik zelf opvallend vond is dat het verhaal van Gam, de zoon van Noach, die wordt weggestuurd door Noach, vervloekt wordt door Noach. Om, zoals het in de gebruikelijke Bijbel staat om als slaven van slaven zijn. Nageslacht zullen slaven van slaven zijn. Dat hele verhaal weg is. En dat is opvallend, want eigenlijk is dat verhaal vaak gebruikt om slavernij te rechtvaardigen. Vooral slavernij van zwarte mensen te rechtvaardigen.
Want de suggestie werd gewekt
dat Gam zwart was.
En dat nergens in de Bijbel staat overigens.
Nee. Maar dat was een gebruikelijke interpretatie. Gam was zwart en daarom zijn alle zwarte mensen slaafbaar.
Oké. Want werd er over gediscussieerd? Ik kan me voorstellen, als je slaven gaat kerstenen, als die christen worden, ontstond er geen discussie van mogen christenen wel christenen als slaven houden?
Ja, die discussie is er al in de 17e eeuw en loopt in de 18e eeuw door. En daar wordt dan een theologische oplossing voor verzonnen. Namelijk dat je lichaam wel in slavernij kan zijn, maar je geest vrij. Dus je kan door het evangelie geestelijk vrij zijn zonder dat je lichaam vrij is.
Ja, maar de boekjes die je krijgt moesten wel geredigeerd worden, blijkbaar.
Nou, in deze gevallen wel. Ja.
Wat was dat, met de Nederlandse slaven ook zo? Weet je er iets van? Kreeg die ook een apart geredigeerde Bijbel?
Nee, volgens mij, voor zover ik dat heb gezien, werd er juist veel werk gemaakt van het toegankelijk maken van Bijbelteksten en zangboeken. Allemaal ook in talen die gebruikelijk waren onder slaafgemaakte. Dus vertaald naar het Sramantongo. Ook onder Marons, dus gevluchte, voormalige slaven. Werd in hun taal, werd dan door zendelingen van het Moravische broedergemeenschap, werd vertaald naar hun talen. En zijn eigenlijk een interessante bron voor eigenlijk de eerste geschreven teksten in die talen. Veel meer een idee om het toegankelijk te maken. En ik denk ook dat het voor die zendelingen die Britse Bijbel gebruikten, dat ook niet was wat ze wilden. Je ziet wel dat ze nog vasthouden aan de hoofdstuktitels en de hoofdstuknummering van de gebruikelijke King James Bijbel. Maar dat ze dus in die geredigeerde versie echt alleen stukken weglaten. En dus niet een helemaal nieuw verhaal verzinnen dat toepasselijk.
Ja, het springt gewoon van nummer 39 naar nummer 48,
bij wijze van spreken. Ja, precies.
En de slavernij, de slaven hebben natuurlijk zich altijd verregaand geïdentificeerd met het slachtoffer Joodse volk. Hè. Het is eigenlijk een belangrijk onderdeel geworden van hun omgang met slavernij. Het christendom.
Ja, verhalen uit de Bijbel passen daar goed bij en worden dus ook op die manier gebruikt. Maar er zit wel een heel geschiedenis van uitwissing van een eigen cultuur achter. Dus eigen verhalen, eigen geschiedenissen, geloof werd actief bestreden door deze zendelingen. En dat werd dan vervangen door Bijbelse verhalen. En een aantal daarvan passen natuurlijk heel goed bij mensen die uit slavernij proberen te ontsnappen. Zeker.
Ja. Nou is er die tentoonstelling in Washington nu. Daar kan je die Bijbel zien, maar dan kunnen mensen die daar komen, kunnen ook allerlei reacties op papiertjes aan de muur hangen. Kan je iets over die reacties zeggen?
Ja, nou ik denk dat het heel interessant is dat je een hele tentoonstelling maakt rond één object en dat het object dan ook nog een tekst is. Meestal als je in een museum komt, dan zijn museum tentoonstellingmakers die willen niet teksten laten zien. Mm-hmm. En opengeslagen boeken willen ze ook niet laten zien. Ze willen objecten. En nu heb je dus een hele tentoonstelling rond dat ene boek. En er is dus veel meer gedaan met hoe, wat voel je erbij op het moment dat je dat ziet. Nou, mensen komen in een Bijbelmuseum, dus hebben al een bepaalde interesse. En dat zie je ook wel terug in die reacties. Er is heel veel. Het maakt veel meer los, denk ik, dan de makers van die tentoonstelling hadden verwacht. Dus heel emotionele reacties over de manier waarop mensen zijn voorgelogen. Of het zijn natuurlijk vaak ook mensen die diep gelovig zijn, die naar zo'n museum gaan. En het idee dat je dus niet het hele verhaal vertelt, is dan echt schokkend.
Nu is deze slavenbijbel heel spectaculair. Ik geloof dat er maar een paar zijn vergelijkbare exemplaren.
Er zijn nog drie teruggevonden.
Is het bekend of het ooit groot is geweest, dat er veel in de omloop waren? Of weten we dat niet?
Dat weten we niet precies, nee. Nee, het is eigenlijk heel weinig bekend over deze specifieke Bijbel.
Goed, Carwan van der Blek, hartelijk dank.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, wij hebben Indonesië en België heeft Congo. Net als bij ons is de verwerking van het koloniale verleden bij onze zuidenburen lastig, om niet te zeggen moeizaam. Maar de afgelopen week zijn er twee grote stappen gezet. Het Afrika Museum in Tervuren heropende haar deuren na een kritische renovatie, en op canvas begon de tv-serie Kinderen van de Kolonie. En bij ons, althans vanuit een lijn met Antwerpen, politicologe Nadia Nsai, kind van ouders uit de voormalige kolonie en beleidsmedewerker Congo bij Pax Christi Vlaanderen, en broederlijk delen.
Ja, Nadia, welkom. Twee belangrijke stappen dus in de omgang met het koloniale verleden in België. Eén in de wereld van de musea en één in de media. Zullen we beginnen bij het museum?
Ja, ja.
Eerst maar even die opening. Daar is ook in Nederland is dat de pers bereikt. Het is een museum van verre voorvaderen van van de huidige Belgische koning, Leopold, dus van Leopold. Maar de koning was er niet bij. Hoe werd daarnaar gekeken?
Ja, het is ergens ook wel te begrijpen. Eerst en vooral, er is op dit moment ook een politieke crisis in het land. En dit werd dan ook een beetje als een officiële reden gegeven om de afwezigheid van de koning uit te leggen. Maar ik denk dat het vooral ook te maken heeft met het feit dat dat koloniaal verleden van België natuurlijk heel sterk verbonden is ook met de familiegeschiedenis van onze huidige koning. Persoonlijk vind ik het eigenlijk een gemiste kans. Ik denk dat de koning daar aanwezig had kunnen zijn. En dat het ook alleen maar een sterk boodschap zou kunnen geweest zijn mocht de koning ook excuses aanbieden aan de Congolese bevolking voor het lijden dat er ook wel veroorzaakt geweest is tijdens het koloniale bestuur. En specifiek ook tijdens het bestuur van Leopold II.
Ja, want hij is eigenlijk, het was in het begin zijn privékolonietje, toch? Als
ja,
ware.
Inderdaad. Ja.
Ja. Ja. Even naar dat museum nu. Er is jaren aan getimmerd. Hè. Het heette voorheen het Congo-museum. Het heet nu het Afrika-museum. Dat was een soort pronkstuk van het koloniaal verleden. Is daar nog iets van terug te zien? Of zeg je, ja, het is echt kritisch en goed veranderd?
Nee, voor mij blijft het toch wel heel sterk ook verbonden met dat koloniaal verleden. Het is zo dat het museum eigenlijk 5 jaar geleden voor een zeer grote, zelfs revolutionaire uitdaging geconfronteerd werd. Namelijk, hoe ga je een koloniaal museum gaan transformeren naar een hedendaags museum over Afrika? Ik denk dat het eigenlijk een zeer moeilijke opdracht is, en naar mijn mening is het museum daar ook niet echt in geslaagd. Er zijn wel een aantal vernieuwende elementen die het museum ook wel een meer hedendaags karakter geven, maar het blijft voor mij toch heel sterk een koloniaal gebouw met een verhaal dat ook nog heel sterke linken heeft naar dat koloniaal verleden. Dus ik denk dat het museum voor een zeer grote uitdaging blijft staan, namelijk de komende jaren verder investeren in het decoloniseren van het museum. Want dat gaat natuurlijk niet alleen over het gebouw, hè, over het fysieke van het museum, maar dat gaat vooral ook over het veranderen van de mentaliteit die er nog heerst binnen het museum.
Ja, kan je een voorbeeld geven van iets wat jij graag veranderd zou zien?
Goh, misschien één voorbeeld geven als het gaat over een vernieuwend aspect. Er is vandaag bijvoorbeeld een diasporazaal. Men herkent zeer goed dat er vandaag in België een Afrikaanse diaspora is, een Afrikaanse gemeenschap. En je ziet dat dus ook in één van de zalen, dat Belgische mensen van Afrikaanse origine ook echt wel een stem krijgen in het museum. Wat ik persoonlijk graag zou willen zien, en dat is misschien iets dat niet echt zichtbaar is voor het publiek, is namelijk dat de beslissingsorganen diverser zouden worden. Want ik geloof niet dat het museum met het huidige beleid, met de huidige instellingen die er zijn, de beslissingsorganen, directieorganen, dat dit museum zomaar zal vanzelf decoloniseren. Ik denk dat het museum echt wel moet streven naar een meer structurele dialoog en samenwerking met experten uit Afrika, maar ook met experten uit de Afrikaanse gemeenschap in België. Dat is iets dat ik graag de komende jaren zou willen zien.
Ja, je zegt eigenlijk gewoon de zwarte gemeenschap uit voormalig Congo moet erbij betrokken worden en kundigen uit die hoek.
Ja, er is een zekere samenwerking geweest, maar ik vind dat die samenwerking niet oprecht geweest is en dat die samenwerking eigenlijk nog structureler moet zijn. Dat mensen niet alleen een adviserende rol krijgen, maar dat ze effectief ook mee aan tafel kunnen zitten om samen met het museum een aantal beslissingen te nemen.
Goed, laten we even naar die televisieserie gaan, de serie op canvas, Kinderen van de Kolonie. De makers legden in interview uit dat er nog veel misverstanden verhalen en mythen bestaan over het koloniale verleden in België. Waar moeten we dan aan denken?
Ik kan een heel aantal zaken opsommen die heel erg leven ook als het gaat over dat koloniaal verleden van België in Congo. Om één voorbeeld te geven, vaak wordt die geschiedenis ook in het onderwijs en ja, ruimer in het maatschappelijk debat verteld met de gedachte dat Congo eigenlijk ontstaan is of pas een geschiedenis is beginnen hebben vanaf het moment dat de Belgen er zijn aangekomen. Dus vanaf het moment van 1885, toen Congo een privé-eigendom geworden is van de Belgische koning Leopold II. Dat is natuurlijk niet waar. Voor 1885 waren er al verschillende koninkrijken in dat gebied. Er waren samenlevingen, er was een zekere beschaving in die regio met politieke, sociale, economische structuren die zeer ver gevorderd waren. Dus de beschaving in Congo is niet begonnen eind 19e eeuw bij de komst van België, met de komst van de Belgen.
Ja, dus dat zijn dingen die door die serie ook goed terecht gezet worden. Het interessante aan die serie is natuurlijk ook, we hebben er al een paar afleveringen van mogen zien, is ook al een tijdje, draait hij al, dat die vooral gemaakt wordt met ooggetuigen die het allemaal meegemaakt hebben. Kinderen van zwarte Congolese families, kinderen van kolonialen. De geschiedenis komt heel dichtbij. Dat is een enorme kwaliteit van die serie. En nu hebben we jou gevraagd om, als we iets willen laten zien, kan niet, maar laten horen wel natuurlijk, wat moeten we dan laten horen? En je zei meteen, ik wil heel graag dat fragment horen over die Vlaming, over de moord op Lumumba. Patrick Lumumba natuurlijk, de eerste wettige gekozen premier van de Republiek Congo, die in 1961 werd vermoord en waarvan in elk geval zeker is dat de Belgische regering betrokken was bij die moord. Zullen we, voor we verder praten, eerst even luisteren naar dat fragment?
De Belgische agent Gérard Soete beweert in 1999 op de VRT dat hij de drie lijken een paar dagen na de executie samen met een helper heeft opgegraven en opgelost in zwavelzuur.
We eerst in stukken snijden, hè? Zagen. Want wij zijn geen chirurgen, we kenden dat allemaal niet. Dus die lichamen moesten in handelbare stukken gezaagd worden en dan in die in dat vat van 200 liter. En dat ging er overbleef. Ja, dan hebben we daar een vuurtje aangelegd en zo verder.
Ja, dat is nogal wat hier gezegd wordt. Dus al dus de politieman die de opdracht kreeg het stoffelijk overschot van Patrick Lumumba en een aantal anderen te laten verdwijnen. Nadia, waarom dit fragment?
Omdat de reeks volgens mij zo sterk is. Omdat het ons als kijker ook echt wel confronteert met heel harde historische feiten. Het was voor mij eigenlijk de eerste keer dat deze man hoorde getuigen op tv over de moord op Lumumba. En het heeft voor mij eigenlijk eerst en vooral als iemand van Congolese afkomst een heel sterke indruk gemaakt. Het is ook zeer pijnlijk om dit zo op tv te kunnen zien. Maar ook als Belg voel ik mij heel erg beschaamd over wat er toen gebeurd is. België draagt als instituut een zeer grote verantwoordelijkheid in die moord op Lumumba. En ik vind het zeer merkwaardig dat wij hier vanuit een democratische rechtsstaat, dat we het blijkbaar normaal vinden dat iemand op tv zo'n uitspraken doet, maar dat die persoon eigenlijk nooit vervolgd geweest is. Er is nooit een proces geweest. En dit is eigenlijk heel erg problematisch. Ik denk dat we als samenleving de moord op Lumumba niet zomaar kunnen laten passeren. Het is een zeer traumatische ervaring geweest voor de Congolese bevolking. Je moet ook weten dat België ook een zeer belangrijke Congolese gemeenschap kent. En dit dossier moet absoluut echt wel op tafel komen. Moet bespreekbaar maken. En er moet gekeken worden hoe we op een of andere manier toch ook wel aan gerechtigheid kunnen werken voor de slachtoffers. En in het eerste geval voor de familie Lumumba.
Ja, je wilde ook nog een ander fragment horen en daar gaan we meteen ook maar even naartoe. En dat is het fragment waar de getuige Tracy Bibo Tanzia te horen is. Een klein kind van een zwarte Congolese kok in dienst van kolonialen. Laten we ook eerst even luisteren naar dat fragment.
Een bekende koloniale uitspraak luidt: pas d'élite, pas d'ennui. Geen elite, geen problemen.
We weten allemaal dat op de vooravond van onafhankelijkheid 16 universitairen waren. 16. En de Belgen waren daar sinds 1908. En er waren 16 universitairen. Als je echt het beste wilt voor een volk, waarom leid je ze niet op het hoogste niveau op? Zodat ze op een bepaald moment het land zelf kunnen beheren. Of dat je kunt samenwerken. Maar het was geen samenwerking, het was een onderdrukking.
Ja, Nadia, slechts 16 zwarte universitaire studenten in, laten we zeggen, ruim half eeuw koloniaal bewind. Dit fragment maakt ook iets duidelijk. Dat wou je daarom ook laten horen. Leg even
ja,
uit.
Inderdaad. Namelijk dat België eigenlijk nooit echt bezig geweest is met de ontvoogding van de Congolezen. Er was officieel sprake van een beschavingsmissie. Maar men heeft eigenlijk nooit geïnvesteerd in een Congolese elite om op termijn het bestuur van het land over te nemen. En Tracy Tansiel zegt dat op een zeer duidelijke manier. Er was geen sprake van samenwerking. Kolonialisme gaat niet over een samenwerking tussen gelijkwaardige mensen. Kolonialisme gaat over onderdrukking. En ik denk dat het in België echt wel op dit moment duidelijk geworden is dat we dat koloniaal systeem als een onrechtvaardig systeem moeten kunnen veroordelen anno 2018. En natuurlijk zijn er mensen geweest, individuen geweest, die met goede bedoelingen naar Congo getrokken zijn. Maar dat neemt niet weg dat het systeem op zich echt wel een zeer fout, onrechtvaardig systeem was.
Ja, Tracy, Nadia bedoel ik. Nadia, dus de serie is belangrijk voor België en voor het verwerking van het koloniale verleden. Moeten wij als Nederlanders, kunnen wij er ook nog iets van leren, denk je?
Goh, ik denk dat wij in België en dan zeker in Vlaanderen dat het een vrij nieuw debat is. Ik vind dat er in Nederland al grotere stappen zijn gezet geweest. Ook omdat de personen die afkomstig zijn uit die voormalige kolonies van Nederland, dat die ook al veel langer in het debat zitten. In Vlaanderen is het eigenlijk vrij recent dat Congolezen heel actief deelnemen aan dat debat over de koloniale periode. Dus ik denk wel dat we zeker kunnen leren van het debat in Nederland. Maar ja, de situaties en de contexten zijn ook wel heel erg verschillend.
Ja. Nadia, dankjewel voor je toelichting en we gaan allemaal kijken.
Ja, en wij maken nu even nieuws plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna onder meer het verhaal van Jan van God in Brazilië. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.